Dit is Podium met Hans Hafmans.
Het is filmweek op NPO Radio 4 en de afgelopen jaren hebben we steeds één filmcomponist in Podium centraal gesteld. De afgelopen jaren waren dat Erich Wolfgang Korngold, vorig jaar Miklos Rocha. En dit jaar, vandaag, het komend uur, is dat de Amerikaan Bernard Herrmann, geboren 1911 in New York, gestorven 1975 in Hollywood. En u doet het steeds met collega-presentator van Opera Live op de zaterdagavond, Hein van Ekert. En hij is een liefhebber van films, van oude films en van bijbehorende filmscores. Hein, welkom.
Hallo.
Bernard Herrmann, is je dierbaar?
Ja, ja, hij is me dierbaar omdat hij zo ongelooflijk veelzijdig heeft geschreven voor verschillende soorten orkesten, voor heel verschillende soorten films. Maar toch altijd wel herkenbaar. En dat maakt het leuk.
Het leuke van de afgelopen jaren, Korngold en Rocha, dat waren ook mannen die niet voor één gat te vangen waren. Die schreven ook opera's, orkestwerken. Dat heeft Herrmann ook gedaan. Hè?
Ja, Wuthering Heights is een opera. Hij heeft symfonieën geschreven. En ik denk dat hij dat eigenlijk ook het allerliefste deed. Niet in die zin dat hij niet graag voor film schreef, maar hij schreef. Hij noemde zichzelf geen filmmuziekcomponist. Hij schreef muziek die dan toevallig voor films was.
Hij was componist.
Hij was componist. Ja.
Zullen we met een van zijn bekendste beginnen? Tenminste, een hele bekende film uit 1958, Vertigo. Ja. Ik heb het geluk gehad. We hebben waarschijnlijk velen van ons het geluk gehad. De afgelopen maanden heeft hij op Netflix gestaan. Ik heb hem twee keer gezien. Wat een imposante film is dat. Die over hoogtevrees gaat. Hè?
Ja, mensen denken dat vertigo hoogtevrees betekent, maar acrofobia is eigenlijk hoogtevrees. Vertigo is het gevoel dat je hebt als je dus met hoogtevrees de diepte in kijkt. Ik ken het, want ik heb het ook. En Alfred Hitchcock, want het is zijn film natuurlijk, beeldt dat uit door dan de camera naar boven te halen, dus van de lage plek weg, maar wel in te zoomen, zodat je een heel raar effect krijgt met naar boven en naar beneden gaan tegelijkertijd. En Bernard Herrmann die zegt dan, vertigo is dus dat draaiende gevoel dat je dan krijgt, dat beeldt hij dan uit door dalende en stijgende lijnen in de harp en in de violen tegelijkertijd te laten horen, waardoor je dus eigenlijk in een soort van draaikolk terechtkomt, precies dat wat je voelt als je in de diepte kijkt.
Dit is Prelude uit Vertigo van Bernard Herrmann.
Thank you.
De opening van Vertigo van Bernard Herrmann, door hemzelf gedirigeerd, het Londens Philharmonisch Orkest 1958. Hein, een paar dingen vallen me op. De muziek is modern. Er is veel filmmuziek van nu die veel ouderwetser is. Dan veel dit, aangenamer, ja. Veel zalvender. Dit is echt aangrijpend modern. Ander ding dat me opvalt is, ik hoor eigenlijk geen melodie, maar ik hoor iets gefragmenteerd.
Hij werkt met kleine, hele kleine motiefjes, met cellen. En dat is eigenlijk zijn midden tot latere stijl. Dat heeft hij vooral bij Hitchcock, in de samenwerking met Hitchcock, vanaf de jaren 50 ontwikkeld. Dat hij dus, als je dus teruggaat naar Korngold, dan hadden we die opzwepende melodieën. Die probeert zowel het gevoel als het decor en alles wat je tegelijkertijd in die melodie te pakken. En Herrmann, die is dus bezig met dat ene obsessieve dingetje wat de hoofdpersonen bezighoudt. Namelijk die duizeling bij die hoogtevrees. En dat blijft hij dan herhalen. En dat zie je in zijn werk voor Hitchcock, in zijn later werk, veel terugkomen.
Dus heel geconcentreerd en heel gefocust.
Ja, en dan natuurlijk elke keer heel mooi geïnstrumenteerd. Dan weer de harpen, dan weer de strijkers. En dan het lage koper heeft ook echt een rol. Hè, met die lage noten die zo worden neergezet. Dus dat is het andere kenmerk. Hij deed als een van de weinigen zijn instrumentatie zelf. Dat wilde hij, dat eiste hij ook. Korngold deed dat niet. Dat zijn stukken werden geïnstrumenteerd in zijn stijl door anderen. Tenminste, zijn filmmuziek dan. Maar Herrmann koos zelf de instrumenten voor.
Wat merkwaardig, van Korngold kon het zelf als geen ander. Een meesterorchestrator, maar dat liet hij dus over aan anderen.
Ja, want je moest dat in een paar weken doen. En Korngold moest nog 90%, 95% van de film soms underscoren. Dus die moest heel hard werken en dat moest meteen in partituur worden omgezet. En dan worden ingespeeld en dan werd de film uitgebracht. En Herrmann deed dat dus in zijn eentje, maar die werkte soms ook met kleinere orkesten dan Korngold deed. Ja. Niet altijd.
Maar. Wat een sterke orkestrator als je dit hier hoort.
Ja, dat is geweldig.
Wat een angstaanjagende kleurenpracht.
Ja.
Goed, naar veel eerder, 1941, Citizen Kane.
Ja, het is een debuut in feite. Hij had gewerkt voor de radio en ook met Orson Welles van die radiostukken gedaan. Ook dat stuk over dat de Marsmannetjes zouden landen op aarde, wat zoveel paniek had veroorzaakt. En dan in deze film is hij dus voor het eerst filmcomponist. En daar werkt hij al heel subtiel met motieven. Maar ik heb één stukje uitgekozen wat laat zien hoeveel hij van muziek weet. Want er zit een scène in Citizen Kane, waarin Kane een relatie heeft met een vrouw die een niet zo goede zangeres is. En die een hele probeert een beroemde sopraan te worden, maar je hoort dat dat niet gaat lukken. Een veel te lichte stem, niet zo'n goede techniek. Maar uiteindelijk wordt ze dus toch op het podium gezet in een grand opera. En die moet ze dus tot een goed einde brengen, een grote aria. En die componeert hij dan zelf. En als je het hoort, het begint even als ondersteuning van de scène, dat iedereen voor erop zij gaat en dat ze alleen op dat toneel staat. En dan komt er een soort übermassenet van zijn grotere werk van Thaïs en Griselidis, van die grote grand opera's. En daar staat dan normaliter, in de film staat er dus die vrouw te zingen met een veel te lichte sopraanstem, zodat het niet werkt. Dit is een opname met Kiri Te Kane, waar die het wel kan zingen. Die alleen door de hoogte wat moeilijkheden heeft met het uitspreken van het Frans. Maar het is een echte massenet aria geworden eigenlijk.
We'll be right back.
En in het origineel, Hein, 1941, Citizen Kane is dus een zangeres aan het werk die het eigenlijk niet kan.
Nee, en Herman heeft zelf een zangeres gecast die echt wel kan zingen, maar die een hele lichte Mozart stem heeft, of een beetje een operette soubrette is, waardoor ze het allemaal wel haalt, maar waardoor je hoort dat het echt uit elk moment uit elkaar kan vallen.
Nou, hier niet, Kirit Kanawa, sopraan, National Philharmonic, onder leiding van Charles Gerhard. Dit is dus dezelfde Bernard Herman die we net hoorden in Vertigo.
Ja. En je hoort dus gewoon hoeveel verstand hij heeft van muziek. Want dit is een perfecte imitatie van heel laat romantische Franse opera. Dit zou je zo, als iemand tegen je zou zeggen, dit is late Massenet, dan denk je, ja, dat is ook zo. Misschien het begin, niet helemaal, maar dan als het er eenmaal bezig is.
Dus als je dat in huis hebt, als je dat in je toolbox hebt.
Ja, als je dat weet en kunt en dat zo na kunt doen, dan heb je een enorm goed oor voor muziek en een enorme muzikaliteit.
Ja.
En dat heeft hij dus ook.
We kruipen iets verder in de tijd. Opnieuw een oorlogsjaar, 1943.
Hij werkte nog steeds met Orson Welles. Die zat in Jane Eyre als Mr. Rochester, de Noorse man waar Jane Eyre gaat werken. En dat was Joan Fontaine, de zus van Olivia de Havilland, een jonge actrice die opkwam in die tijd. En wat ik zo mooi vind aan die filmscore is dat hij zo benadrukt al het unheimische aan dat verhaal. Het is een kasteel waar die Mr. Rochester woont. Daar zit nog zijn eerste vrouw ergens opgesloten die waanzinnig is. En ook op een gegeven moment het bed van Jane Eyre in brand steekt. En daar zie je dus al dat Herman oog heeft voor dat wat bij Hitchcock ook zo belangrijk wordt, namelijk de suspense en het enge.
Thank you.
uit Jane Eyre. Rochester's Past wordt boven tafel gehaald. En alle enge toestanden uit het verleden komen in het daglicht terecht. Hè?
Ja, in de muziek.
Ja, Bernard Herrmann, 1943. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest hier spelend. Ik moet denken, Hein, het was een Amerikaans componist. Hoor je zijn tijdgenoten. Aaron Copland was bezig. Samuel Barber, die denk ik een beetje te horen op de achtergrond. Roy Harris, de grote symfonici. Maar het lijkt ook wel soms dat ik in Rusland ben.
Ja, hij was ook promotor van muziek die nog niet eerder in Amerika te horen was. Miaskowski heeft hij bijvoorbeeld gepromoot in de concertzaal. Zelfs Niels Gade en zo. Maar hij heeft dus veel van die componisten die gewoon niet zo gangbaar waren, ook op het concertpodium gebracht. En ja, die heeft hij dus natuurlijk ook allemaal intens bestudeerd. En dat hoor je dan weer terug in zijn eigen muziek.
Dat dit dus in de bioscoop in 1943 te horen is geweest, deze heel moderne muziek. Ja, stel je voor nu ergens in een zaterdagmatinee deze muziek, dan zouden we zeggen, dit is behoorlijk modern, jongens.
Ik heb het vergeleken, want je kunt op die filmsite IMDb kun je alle Jane Eyre's langs laten komen. De trailers bijvoorbeeld. En dan hoor je gewoon bij deze versie de modernste muziek van alle 4, 5 Jane Eyre-verfilmingen die er zijn geweest tot nu toe. En dat is de oudste, denk ik.
1943, Bernard Herrmann. Geniaal filmcomponist, centraal in dit uur tijdens de Filmmuziekweek op Radio 4. Een paar jaar verder, 1951, Hein.
Nu hoor je, het is een snel stuk, zal er kort over zijn, maar zijn voorkeur voor het werken met koperblazers en laagkoper ook. Dit is een achtervolgingsscène uit On Dangerous Ground en dat koper blaft als honden.
Richard Strauss die pochte ooit dat hij een glas bier op muziek kon zetten. Maar Bernard Herrmann, hier in 1951, steekt Strauss naar de kroon. Want dit is een achtervolgingsscène. De moeder aller achtervolgingsscènes, zo te horen. Koper dat zich in de eigen staart bijt, hè? Zoals ze achter elkaar aanzitten.
Ja, het lijkt inderdaad honden die achter elkaar aanzitten en helemaal door het dolle heen zijn en niet te stoppen zijn. Ja, het is echt geweldig. En wat hij met koper ook kan oppakken aan kleuren. Is fantastisch.
On Dangerous Ground, bijna sterker dan beeld, of niet? Hoe werkt het?
Nou, ik vind van wel, want ik heb het stukje erbij gezien. Het is natuurlijk wel spannend, maar dan zakt de muziek weer een beetje weg natuurlijk. Ook omdat het niet zo mooi is opgenomen als hier natuurlijk. Het is natuurlijk een oudere film. Maar later is het zo dat de muziek en beeld bij Herman nog beter samengaan. In die tijd van Hitchcock heeft hij dat echt meer te pakken. Hier is het natuurlijk dat het beeld een beetje overheerst eigenlijk.
Ja, de stoere symfonicus aan het werk, hè?
Ja.
Die van zich laat horen.
Ja.
Goed, we schuiven een beetje op in de tijd, 1954, een romantische blockbuster, The Egyptian.
En daar heeft bijna niemand ooit van gehoord. Dat zou misschien anders zijn geweest als Marlon Brando de hoofdrol had aangenomen. Maar ze hebben die stond op de lijst om deze historische film te gaan spelen. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben toen bij 20th Century Fox, geloof ik, een contract player in de hoofdrol gezet. Gene Simmons zat er in Peter Ustinov. Verhaal over een jonge Egyptische intellectueel, Sinoué, die... Zich vraagt dat over het leven, over religie. Maar ook verliefd wordt op een courtisane met de naam Niffer, Niffer, Niffer. Dus never, never, never. En dat is ook hun relatie, want het wordt nooit wat. En Bernard Herrmann heeft de muziek samengeschreven met Alfred Newman. Die was het hoofd van de afdeling daar. Alfred Newman is ook onder andere van Hunchback of Notre Dame. De vader van Thomas Newman, de huidige filmcomponist. En ze wisselden elkaar af. En Herman die schreef dus een scène waarin die Sinoué verliefd wordt dus op die courtisane of haar ziet. En dan zie je dat hij ook gewoon uit een heel mooi romantisch vaatje kan tappen. De strijkers die staan eigenlijk voor die mannelijke hoofdpersoon. En er komt een hele mooie hobo solo in ook.
En hoor je dan ook het verschil tussen Newman en Herman?
Ze hebben dat wel, ze waren ook goed bevriend, redelijk dicht bij elkaar weten te brengen. Maar hij doet bijvoorbeeld deze courtisane. En Newman doet het karakter dat door Gene Simmons wordt gespeeld. Een meer onschuldige slavinnetje.
Oh, dat is slim.
Ja.
Thank you.
Op een spaarzame blazer, klarinet hierna, is het toch vooral de bezetting van het adagietto van Mahler, strijkers en harp in deze liefdescène uit The Egyptian, film uit 1954, muziek van Bernard Herrmann, William Stromberg en het Moskou Symfonie Orkest. Hein van Ekert, wat me opvalt, is dat hij het niet uitbuit, het Oriëntaalse. Hij tipt het aan, hij is zuinig op zijn middelen.
Raakt het een beetje aan en dan verder doet hij daar niet te veel mee eigenlijk. En Alfred Newman in diezelfde partituur ook niet. Die zet zelfs een stuk muziek van Akhenaton op, een stuk tekst van Akhenaton op muziek. Maar ze houden dat heel erg goed aan de kant van de goede smaak, zou ik willen zeggen.
Dus de grote symfonicus die alles kan, Bernard Herrmann, wordt bescheidener. Doet een stapje naar achteren.
Ja. Als je hebt dus CinemaScope, een enorm Egyptisch decor voor je neus. Dus het is ook niet nodig om dat er zo in te rammen natuurlijk.
Nee, nou ja, goed, we hebben wel stevige taal van hem gehoord een paar minuten geleden. Maar hij wordt economischer.
Hij wordt economischer, zeker.
En begrijpt de werking van het beeld.
Ja, nog
beter.
Nog meer.
Zometeen die glorieuze partituur Psycho voor strijkers van Bernard Herrmann. Spooky, maar toch heel geliefd.
Ja.
Maar we gaan even een extremiteit opzoeken nu. Hè?
Ja, want hij schreef ook veel voor fantasyfilms. En dan moet ik de luisteraars vragen om even te blijven zitten de volgende 4 minuten. Dit is uit A Journey to the Center of the Earth. Waar hij alleen maar blazers, harp, percussie en orgel gebruikt. En het laatste stuk eruit, waarin een groep mensen die dus in dat verhaal van Jules Verne naar het middelpunt van de aarde zijn gegaan, worden aangevallen door een enorme chameleon. Daartegen moeten vechten en vervolgens op een stroom van lava weer terug naar het aardoppervlak drijven. En daar heeft hij werkelijk hele bizarre muziek voor.
Oh.
toch nog goed.
Ja, op het allerlaatst. Ja. Ja.
Wat knap dat je een orkest, een symfonieorkest, zo onherkenbaar als zichzelf kunt laten klinken.
Ja, ja, het zijn alleen maar blazers natuurlijk. En
ja, maar die herken ik geen eens. Er zitten instrumenten bij die ik helemaal niet als...
Nee, het veel te laag en het, fantastisch, hè?
Ja. Ja. Bernard Herrmann in 1959, Journey to the Center of the Earth, de finale. Vanuit de magmalagen kwamen ze weer naar boven en werden ze gered.
Juist.
Onder leiding van hemzelf. Hij was ook nog een puikendirigent.
Ja.
De National Philharmonic Orchestra. Dit is dus de score die geklonken heeft bij de film.
En hij dirigeerde het ook altijd zelf. Alleen bij Vertigo kon hij dat niet vanwege bepaalde contractuele dingen. Dat vond hij heel verschrikkelijk dat hij dat nooit niet zelf heeft kunnen dirigeren bij de film. Maar bij de andere partituur heeft hij dat wel gedaan altijd.
Hij was veel eisend voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving.
Ja, ja, ja. Ja. En nou had hij dus bij de volgende, 1960, Psycho, hadden ze dus een heel klein budget. Toen zei Hitchcock, doe maar een soort van jazz ensemble. En toen zei hij, nee, ik doe alleen maar strijkorkest. Dus het omgekeerde van wat we net hadden. Dus alles wat er net niet was, een strijkorkest, is het enige wat je bij Psycho hoort. En Psycho was natuurlijk, het was een low-budget film die heel raar begint natuurlijk. Omdat je denkt in het begin van het verhaal dat Janet Leigh, de actrice die steelt geld ergens, dat het zo'n soort film gaat worden. Gaat zij ontdekt worden? Dat is eigenlijk de eerste 30 minuten van de film. En als je dus het begin ook hoort van die film, dan denk je dat wordt een soort van achtervolgingsfilm. Je krijgt meteen een unheimisch gevoel daarbij. Je hoort ook achtervolgingsmuziek. En dan het openingsbeeld na de credits is ineens Phoenix, is de stad geloof ik. Een camera die er dan zo overheen glijdt en dan een hotelkamer binnengaat waar zij dan met John Gavin samen op bed ligt, want ze zijn een liefdespaar. Maar dat begin lijkt dus achtervolgingsmuziek te zijn. We'll be right back.
De jachtige prelude gaat over in een vreedzaam The City. Blik over de stad, over de daken. En dan zie je haar. Strijkers van de Scottish National Orchestra onder Joel McNeely uit Psycho van Bernard Herrmann uit 1960. Maar de douchescène, die moeten we even laten horen, Hein.
Ja, want Janet Leigh en John Gavin zijn dus een liefdespaar dat niet bij elkaar kan komen, want hij heeft te veel schulden. Dus zij steelt. Ze gaat ook met deze achtervolgingsmuziek door de regen dan weer naar ergens heen waar hij woont. Maar onderweg moet ze stoppen. Komt ze dus bij Bates Motel, waar Anthony Perkins de jonge gastheer is. En juist op het moment dat ze dan heeft besloten, ik ga dat geld toch weer terugbrengen, dit is het niet, gaat ze dus douchen. Dus ze doucht eigenlijk haar schuld van zich af. En dan staat er ineens een vrouwengedaante achter het gordijn die met dat mes uithaalt. Maar aan de geluiden die strijkers dan maken, een soort van groot septiemakkoord, maar in het bovenste en de onderste noot daarvan, hoor je een soort van vogels in nood. En Anthony Perkins, Norman Bates, die is vogelopzetter. Die zet vogels op. Dus die doodt vogels en dan maakt hij ze opgezet. Het hangt ook allemaal in dat hotel. Dus je hoort in de muziek dat het niet een vrouw is door wie ze vermoord wordt. Maar je hoort de dader.
Een truc die Wagner ook vaak toepast.
Exact.
Het orkest verraadt al.
Ja, en het leuke nu je Wagner noemt, als je die douchescène hoort in het begin, het lijkt bijna Tristan.
Psycho, The Bathroom, de douchescène, Bernard Herrmann. Dit is steengoede muziek. Als ik dat naast grote strijkersmuziek uit de jaren 60 zet, Hans Werner Henze deed dat, heeft stukken geschreven voor strijkorkest. Benjamin Britten, die ook alles uit de kast haalde voor theatrale effecten. Dit is een grote componist die aan het werk is hier.
Dit is een grote componist en zo wilde hij zelf ook wel heel graag gezien worden. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat hij zo gezien wordt. Niet als een schrijver van stukjes die we kennen van plaatjes uit films, maar daadwerkelijk een hele intelligente man die hier dus met een strijkorkest en alleen maar dat ons de stuipen op het lijf jaagt. En Hitchcock heeft ook gezegd 30% en volgens sommige bronnen 50% van het enge van die film komt uit de muziek. En alleen uit de muziek. En hij heeft dat dus vaker gedaan bij Truffaut's Fahrenheit 451. Heeft hij ook alleen maar strijkers en harpen en slagwerk gebruikt. En dat is bijzonder, want die film speelt in de toekomst. En dan verwacht je elektronische muziek of wat dan ook. Dat doet hij allemaal niet. Dus hij is daar heel intelligent in bezig geweest en heel vindingrijk.
Is hij steeds beter geworden, vind je?
Hij is spaarzamer geworden. En ik vind dat oude, dat brede vind ik ook mooi. Maar ik vind het juist die ontwikkeling vind ik zo interessant. Want die hebben heel veel grote componisten ook. Ik doe dan even Verdi, die begint juist, dat gaat het andersom. Daar wordt het allemaal steeds kleurrijker. En hij haalt bepaalde kleuren weg. En dat vind ik ook zo knap.
Zijn laatste score, Taxi Driver, Bernard Herrmann, 1976.
Ja, dat was. Hij heeft volgens mij het laatste daarvan opgenomen. En die avond, heeft hij s'avonds nog gegeten in het hotel en is hij overleden. Hij was al heel ziek toen hij dat deed. Obsession van Brian De Palma en Taxi Driver van Scorsese waren zijn laatste twee films.
Heeft hij hem voltooid?
Hij heeft het voltooid, ja. Dus het heeft helemaal gecomponeerd. Hij heeft het allemaal ingespeeld ook. En toen het laatste daarvan klaar was, toen is hij overleden.
Ik hoop dat Bernard Herrmann aanstaande vrijdag op meerdere plaatsen in de top 40 voorkomt en dat hij heel hoog mag eindigen.
Ik hoop het ook, ja.
Hein van Ekert, dankjewel voor je warme pleidooi.
Graag gedaan.
Dit is Taxi Driver. Tot de klok van 7.